Gemeente, één mededeling. De tweede collecte vandaag bestemd voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het tweede en het vierde van Psalm 86. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. En ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. 86, 2 en 4.
Thank you.
Wij stellen ons nu eerst voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen de 143ste psalm. Psalm 143. Terwijl wij in aansluiting daarop zingen uit psalm 38. Het 9e vers. Maar wat klaag ik, Heer der Heren. Mijn begeren is voor u in al mijn leed. Psalm 38 vers 9. We lezen dus de 143ste psalm. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden aan degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend, om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid, om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit, om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we ook nu weer in het 38e hoofdstuk van Jesaja. Vorige week stonden wij bij het eerste vers van dat hoofdstuk stil. Wij lezen nu verder in dit schriftgedeelte. Onze tekst vindt u in de versen 2 en 3 en daarna ook in vers 14. De versen 2, 3 en 14 van Jesaja 38. Toen keerde Hiskia zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere en hij zeide: Och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En Hiskia weende ganseer. En dan vers 14. Gelijk een kraan of zwaluw alzo piepte ik. Ik kirde als een duif. Mijn ogen verhieven zich omhoog. O Heere, ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wij willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij willen in onze gebeden gedenken aan de familie P. van Oostenbrugge. Deze dagen hebben ze mogen gedenken dat ze 40 jaar in het huwelijk verbonden waren. We willen dankzegging met hen doen. Dankzegging willen we eveneens doen voor zuster van Ekkeveld van Haarlem, die na haar ziekte vanmorgen weer in de kerk mag zijn. En wij willen verder alle zieken aan de Heere opdragen. Met name ook zuster de Kruif van Kaspergouw, die toch een teleurstellend bericht gekregen heeft. Ze moet wel voor verder onderzoek naar het ziekenhuis, maar de eerste berichten zijn verontrustend. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden. Heere, we hebben reden om uw naam met dankzegging te erkennen. Nu wij vanmorgen weer in uw huis mogen zijn en nu gij in uw goedheid ons weer een week hebt willen sparen. Ja, dat is toch altijd weer een voorrecht, Heer, als we terug mogen zien zo op de eerste dag van een nieuwe week, op de week die voorbij gegaan is. En als we dan met elkaar tot deze slotsom mogen komen, dat het weer een week was waarin gij bemoeienissen met ons wilde hebben. Waarin gij nog werk aan ons besteedde, waarin gij nog zorgen besteedde. Een week, Heere, waarin uw bemoeienissen er waren. Laat het ons toch elke keer weer, als wij op dat voorrecht mogen terugzien, een wonder zijn. We maken het er niet naar. Nooit hebben we het ernaar gemaakt dat u nog aan ons zou willen arbeiden en voor ons zou willen zorgen. En toch doet u het en keer op keer doet u het. Heere, laat dat ons toch ook tot verootmoediging brengen. Vooral ook als we daarbij bedenken dat hoeveel goedheid u aan ons bewijst, wij daartegenover zoveel verkeerdheid plaatsen. Want we kunnen dat nu inderdaad wel zeggen en we behoren dat ook te zeggen, dat gij goed zijt en in goedheid ook zorgt. Maar we mogen daarbij niet verhelen, ook tegenover u niet, dat wij in de week die voorbij gegaan zijn weer gedaan hebben wat kwaad is in uw ogen. Als we dat zo eens overdenken, Heren, en als we zo eens terugkijken, dan is er heel veel waarvoor we ons hebben te schamen en voor uw heilig aangezicht ook hebben te verootmoedigen. Dan past het ons ook vanmorgen weer schuld te belijden. Heren, laten we daar ook niet licht over denken. Laten we daar zeker niet overheen leven. Want gij hebt van uzelf gezegd, Heren, dat er een gedenkboek voor uw aangezicht is. En het staat toch ook allemaal beschreven. Ons leven, onze levensgang, ons gedrag, ons doen, ons laten, ons spreken, ons zwijgen. Het is alles bij u bekend. En u weet, Heren, hoe verkeerd we zijn, hoe verdorven, ook in het diepst van ons bestaan. En daarom zou het ons niet passen om nu hier in uw huis ons ook voor u de Heere diep te buigen en te erkennen, wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En dan te bedenken dat we tegen een goeddoend God gezondigd hebben. Heere, laat ons dat vooral ook tot verootmoediging brengen. En laten we het zo ook in alle oprechtheid en eerlijkheid voor u uitzeggen. Want het baat ons ook niet en het heeft voor u geen waarde als wat we zojuist zeiden alleen maar lippentaal blijft. Als dat alleen maar woorden zijn, woorden die onze mond spreekt, maar waar ons hart niet in meeklinkt. Heere, geef dat het ook waarheid in ons binnenste mag wezen. Onze schulderkentenis, maar ook de dankzegging voor de onverdiende goedheid, toch nog door u aan ons gegeven. Nu zijn we vanmorgen weer samen in uw huis, Heere. Nieuwe blijken van uw gunst worden ons deel als we vanmorgen weer mogen horen wat tot onze vrede dient. Nieuwe blijken van uw gunst als u het ons laat verkondigen dat er bij u genade en barmhartigheid is. En als u het ons ook laat verkondigen langs welke weg zulke weldaden deelachtig gemaakt worden. Heere, geeft u ons dat onderwijs uit uw woord, maar pas het ons ook toe door uw Heilige Geest. Opdat de dingen die ons vanmorgen voorgesteld worden voor ons niet alleen maar een theoretische kennis van bepaalde dingen mag zijn, maar opdat het ook door de werking van uw geest verstaan mag worden, dat het beleefd, dat het gekend mag worden. En dat we zo door het werk van uw woord en geest persoonlijk ook mogen weten wat het is om u de Heere aan te lopen als een waterstroom. Om onze noden bij u te brengen. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen naar omhoog. Die worstelingen aan de troon der genade. Die smekingen vanuit het diepst van onze ziel. Om zo u de Heere te mogen kennen als een schuldvergevend God. En als een barmhartige ontfermer in Christus Jezus. Heere, u weet hoe het er met ons voor staat. U weet wie wij zijn, ook in het diepst van ons hart, in het meest verborgene van ons bestaan. U kent ons zoals niemand anders ons kent, zoals we onszelf nog niet eens kennen. U weet waar het waarheid in het binnenste is. U weet ook waar het slechts geveinsdheid is. U weet ook waar het helemaal niets is. Ach Heere, geef ons overeenkomstig onze noden. En daar waar gij waarheid geschapen hebt in het binnenste, wilt ge daar ook wijsheid bekendmaken in het verborgene. En wilt gij uw genade licht doen schijnen. En wilt gij kennis van dat borgwerk van de Heere Jezus Christus schenken. En wilt gij een opwassen en een toenemen geven in de kennis en in de genade van die zaligmaker. Waar het slechts geveinsdheid is, lippentaal, vormendienst. Heere, ontdek er ons aan dat we daar niet mee voor u kunnen bestaan. En laat het toch waarheid worden en oprechtheid. En bekeer ons ook van onze eigen gerechtigheden. Waar we zoveel van verwachten menigmaal in onze blindheid en duisternis. Neem het weg en breek het af. En laat niets meer in onze handen overblijven. Opdat we waarlijk als een arme en ellendige tot u mogen vluchten. Om door u zo ook te worden rijk gemaakt. En als er helemaal niets is, Heere. Als we nog onbekeerd voortleven. Als ons hart toch in feite ook nooit echt geraakt is door een pijl van uw boog. Zou het u dan mogen behagen, Heere, vanmorgen eens raak te schieten. Zodat we niet meer kunnen ontkomen. Maar zodat we u de Heere te voet mogen vallen als een smekeling. Zodat we u de Heere niet langer kunnen missen en u niet langer voorbij kunnen leven. Voldaan met ons aardse bestaan. Maar dat wij als een smekeling u mogen nodig hebben. Heere, werk al die dingen zoals u in uw almacht, maar ook in uw barmhartigheid ze altijd gewerkt hebt. bij al degenen die gij getrokken hebt onwederstandelijk. Schenk, Heere, zo uw zegen bij uw woord. En mag het rijk van de Satan worden verstoord. Schenk ons uw genade. Schenk ons ook uw hulp in het prediken. En laat niets ons hinderen. Geef heldere gedachten. Geef inzicht in uw woord en in de werkingen van uw geest zoals die ons verklaard worden. En mogen de boodschap van uw woord in de prediking een vertolking zijn, Heere, van wat gij zegt en wat gij gezegd wilt hebben tot de gemeente in dit morgenuur. Bewaar ons alle voor afdwalingen. Geef dat wij onze gedachten mogen gevangen leggen. Neem gij zelf beslag. Leg gij zelf beslag op ons hart, Heere, en op ons denken en op heel ons bestaan, opdat alles met orde en met eerbied mogen geschieden en we beseffen mogen dat we hier bijeen zijn voor het oog van u, de heilige, de barmhartige God. We danken u ervoor dat er zegeningen zijn op een bijzondere wijze. Er is een echtpaar in de gemeente, Heere, dat het voorrecht mocht ontvangen dat ze in de afgelopen week mochten gedenken hoe gij hen 40 jaar geleden aan elkaar hebt willen verbinden en hoe gij hen al die jaren ook wel wilde samenhouden in de band van het huwelijk. Heere, reden om uw naam te danken hebben ze ongetwijfeld. 40 jaar lang door uw goede hand geleid. 40 jaar lang door uw zorg gespaard en van alles wat nodig was te zijn voorzien. Laat het hun hart echt ook met dankbaarheid, met aanbidding vervullen en mogen ze in u de Heere eindigen. U die de gever van deze weldaad zijt. En tegelijk zegt u erbij ook tegen hen dat u meer hebt om te geven. Dat er meer is, dat er rijkere zegeningen zijn dan een huwelijksleven van 40 jaren met alles wat daarin geweest is. Er is bij u nog veel meer, ook met het oog op de eeuwigheid, met de zaligheid van hun ziel. Mogen ze daar ook in delen, Heere, en laat het hun beden en hun verzuchting zijn bij de dankbaarheid die gepast is om deelgenoten te zijn van dat heil dat nimmer vergaat. En wil hen zo zegenen, ook bij het verderen van hun levensweg. We danken u ook voor haar, die na haar ziekte weer in de kerk mag zijn, Heren. U hebt haar nog willen sparen. U hebt haar als het van de rand van de dood nog willen terugbrengen. En zover herstel willen schenken, dat ze niet alleen weer naar haar eigen huis mocht terugkeren. Maar nu vanmorgen toch ook weer met de gemeente mocht opgaan. Dat is ook van u, Heren. Laat haar hart ook met verwondering vervuld zijn en geef haar vanmorgen in uw huis ook een bijzondere zegen daarin dat ze u de Heere mag ontmoeten en dat ze uw stem via uw woord in haar hart mag horen. Heere, denk verder ook aan haar en aan allen die ziek zijn, aan allen die beproefd zijn, aan allen die tegenspoeden hebben. We noemden elkaar zojuist ook de naam van een van ons die in de afgelopen weken tijding kreeg die zorg geeft. En al is dan nog alles niet beslist en al is de uitkomst nog niet definitief. Heere, die zorg die is toch van zodanige aard dat er alle reden is om uw aangezicht te zoeken en u te bidden. Om uw hulp en om uw ontferming en om uw genade. Zou u alles nog wel willen maken, Heere, u die overal boven staat en die alle dingen in uw hand en in uw macht hebt? Zou u alles nog ten goede willen keren en zou u gewilligheid willen schenken om achter u de Heere aan te komen? Maar bovenal, Heere, geef een hart dat in oprechtheid tot u uitgaat, dat naar u zucht, dat ook op u hoopt en dat op uw heil mag gaan vertrouwen. En wilt u zo in deze weg uw weldaden nog heerlijk maken? En mogen dan de tegenspoeden in haar leven, maar ook in het leven van een ieder bij wie ze aanwezig zijn, nog maar een gunstige, een zegenrijke uitwerking hebben. Hoor ons, o God. Niet omdat we daar recht op hebben. Als we terugzien, zo hebben we u al beleden op de week die voorbij is. Dan hebben we alle reden tot verootmoediging. Hoe zouden we dan kunnen bidden, pleitend op onze deugden, die er niet zijn? maar wil ons toch horen, Heere, op grond van uw barmhartigheden, ons aanzien in de Heere Jezus, ons schenken dat we om zijnentwil ook nu weer onverdiende gunsten mogen ontvangen en neem genadig al onze zonden van ons, was en reinig ons van alle ongerechtigheid, ook van de verborgen zonde die we niet eens kennen. Verlos ons ervan, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit de zesde psalm. Het eerste, tweede en derde vers, psalm 6. Vers 1, 2 en 3. En inmiddels krijgt u gelegenheid tot de dienst der offeranden. O Heer, gij zijt weldadig. Vergeef mij al mijn zonden en mijn ziel gans neergebogen. Gemeente, als u zojuist de tekst hebt horen lezen, de tekst waar de prediking over gaan zal, dan kan ik me voorstellen dat u zich afvraagt, wat was deze Hiskia nu eigenlijk voor een mens? Was hij nou een fariseer of was hij nou een tollenaar? Want aan de ene kant horen wij hoe hij in onze tekst zegt, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. En dan zou je zeggen, dat lijkt toch wel heel erg op die woorden die we in de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar aantreffen uit de mond van de fariseer, die ook zijn goede daden voor het oor van de Heere opsomt. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. Net zoiets als wat Hiskia hier zegt, dus ik heb met een volkomen hart in waarheid en oprechtheid in uw wegen gewandeld. Was Hiskia net als die fariseer? Of was hij toch net als die tollenaar? Want onze tekst zegt vanmorgen ook dat Hiskia van zichzelf getuigde dat hij als een kraan of zwaluw piepte en kirde als een duif, dat zijn ogen zich omhoog verhieven en dat hij tot de Heere zei, Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dat lijkt toch weer heel veel op dat gebed van die tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat was Hiskia nu? Een fariseer of een tollenaar? Of was die het allebei misschien? Laten we eerst het verband van onze tekst nog weer even voor de aandacht krijgen. U herinnert u dat Hiskia bericht gekregen heeft dat hij sterven zou en niet leven. Dat was een woord van de profeet, dat was een woord door middel van de profeet, maar bij God vandaan. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven en niet leven. De ziekte waarmee Hiskia was aangetast zou de dood ten gevolge hebben. Hij zou er niet van opknappen, hij zou niet van zijn bed opstaan, maar het zou erger en erger met hem worden totdat zijn levensdraad zou zijn afgesneden. Het doodvonnis. En hoe heeft Hiskia daarop gereageerd? Wel, die boodschap heeft hem in grote nood gebracht. En in zijn grote nood zoekt hij de eenzaamheid op. Nee, hij kan niet naar een apart vertrek, daar is hij kennelijk te zwak voor. Maar hij kan wel zijn aangezicht naar de muur keren. Zodat hij op zijn ziekbed de eenzaamheid opzoekt. Want hij heeft er nu behoefte aan om zich voor alles en voor iedereen af te sluiten. Mensen om hem heen, ze zijn op dit moment niet het belangrijkste. Voedsel, medicijnen, ze zijn voor hem op dit ogenblik niet het belangrijkste. Hij moet nu alleen met God zijn. En hij begint te bidden. Het is een gebed onder tranen, dat zegt onze tekst ook. En Hiskia weende ganszeer. Hij is hevig ontroerd. De tijding heeft hem aangegrepen. Hij heeft beseft, misschien nog niet ten volle, maar in ieder geval toch in zekere zin en dat op zekere hoogte. Hij heeft beseft wat dat inhoudt. Gij zult sterven en niet leven. En in zijn angst, in de angst van zijn ziel, ziet hij tegen die weg naar de dood, tegen dat moment van sterven op. Kan hij dan niet sterven? Ach, hij is in ieder geval verschrikt door de gedachte dat de dood nu al komt. En hij is er zo door aangegrepen, zo door ontroerd, dat als hij zelf later verslag van deze gebeurtenissen doet, hij moet zeggen dat hij niet eens meer normaal kon spreken. Als hij bidt, als hij zijn klachten voor de Heere gaat uitstorten, dan noemt hij zijn spreken, vergelijkt hij zijn spreken bij het piepen van een zwaluw en bij het kirren van een duif. Het is alleen maar zuchten. Het is alleen maar steunen. Maar waarom is dat dan zo? Wat ontroert hem dan zo? De tekst, u hebt dat al gezien, bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de versen 2 en 3, zijn eigenlijk een stukje van de beschrijving van de geschiedenis. Als ons verteld wordt hoe hij op die tijding die Jesaja hem gebracht heeft gereageerd heeft, als hij zich omkeert en als hij dan gaat zeggen tegen de Heere wat we in vers 3 vinden. En het tweede deel van onze tekst is uit een lied, uit een psalm, uit een danklied dat Hiskia zelf gemaakt heeft nadat de Heere hem op zo'n wonderlijke wijze heeft uitgered. En die psalm die we vinden in het 9e tot en met het 20e vers, die bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte, dat is tot en met vers 14, gaat het over datgene wat Hiskia op het moment van die tijding en daarna beleefde, hoe hij toen geworsteld heeft, hoe daar de angsten van zijn ziel waren. Terwijl dat tweede gedeelte van zijn danklied bestaat uit een lofprijzing, een zingen van de eer des Heren en een brengen van de lof aan hem die hem zo wonderlijk heeft uitgered. Maar in dat eerste gedeelte en met name ook in vers 14 zien wij wat de oorzaak van de vrees bij Hiskia was. U zegt maar, ik vind het al met al toch maar wonderlijk en vreemd, want ik begrijp dat niet goed. Hiskia was een kind van God. Hiskia had heel wat bemoeienissen van de Heere in zijn leven gehad. Hiskia had antwoord op zijn gebed gehad, meer dan eens. Uitreddingen, wonderlijke uitreddingen, gebedsverhoringen. In zijn leven was Gods genade verheerlijkt. En nu komt de tijding dat de dood aanstaande is. Hoe komt het nou dat Hiskia niet als Paulus reageert? Paulus, van wie wij lezen in de Filippenzenbrief dat het hem beter was om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Weet Hiskia dan niet dat na de dood het leven hem bereid is? Weet Hiskia dan niet dat het beste deel voor Gods kinderen nog komt? Weet Hiskia dan niet dat het hier op aarde toch maar moeite en verdriet is? En dat als wij sterven we een gebouw bij God hebben, niet met handen gemaakt? Weet Hiskia dan niet dat de Heere voor zijn volk een erfenis heeft weggelegd? Waarom zit hij dan nog zo vast aan dit leven? En waarom wil hij dan niet door de poorten van de dood heen naar het eeuwig zalig leven? Waarom begeert hij dan hier in al die gebrekkigheid en in al die tekortkomingen toch op aarde te blijven, terwijl hij straks na de dood en door de dood heen de Heere in alle volmaaktheid zal mogen dienen? Verlangt een kind van God daar dan niet naar? Waarom is hij dan nog bang om te sterven? In die vragen zit best een argument van redelijkheid. Aan de andere kant, dit soort vragen kunnen ook een zeer theoretisch denken verraden. Want ja, natuurlijk behoort het wel zo te wezen, zoals zojuist in die vragen naar voren kwam. Zo behoort het wel te wezen. Het is zeker waar, het woord van God zegt dat herhaaldelijk en nadrukkelijk, dat voor Gods kinderen het beste nog wacht en dat het zeker beter is om met Christus te zijn dan hier op aarde te blijven. Het is zeker waar dat een kind des Heren die genade Gods heeft ontvangen en die geproefd en gesmaakt heeft dat de Heere goedertieren is, eigenlijk bereid moet zijn en elk moment en elke dag bereid moet zijn om op de roepstem des Heren te komen. Maar ook in dit opzicht blijkt dat het niet is zoals het behoort te zijn. De apostel zegt ergens, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Je zou dat in het licht van de dingen waar we nu mee bezig zijn ook kunnen aanvullen met te zeggen, en wij verlangen ook ten dele. En wij begeren slechts ten dele. Het ideaal is niet bereikt. En sommige van Gods kinderen komen er nooit van af. Die al hun leven, staat er in Hebreeën 2, met vrezen des doods bevangen zijn. Al hun leven. En wie zal die vrees dan wegnemen? Maar waarom dan zo bevreesd? Dan vandaan? Waar komen die angsten? Waar komt die ontroering? Waar komt die ontzetting in de ziel van Hiskia dan vandaan? Gemeente, daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. In de eerste plaats, en dat is een hele algemene reden, het is zo menselijk om in het aangezicht van de dood bang te zijn. Want de mens is toch niet bestemd om te sterven? De dood blijft toch altijd onnatuurlijk? Nee, de dood hoort er niet bij. De dood is niet het natuurlijke einde van ons mensenleven. De dood is erbij gekomen om der zonden wil. Maar van den beginne is het al zo niet geweest. De dood blijft onnatuurlijk. De dood blijft een binnendringer. En er blijft in een mens altijd een stuk innerlijk verzet tegen de dood. En vandaar de pogingen, al die pogingen om aan de greep van de dood te ontkomen. En de dood is ook vreselijk. Ook voor een kind des Heren die tijden in zijn leven kent dat hij eens over de dood heen mag zien. Zoals de dichter van Psalm 49 dat doet. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Soms mag dat beleefd worden. En dat is bij Gods kinderen niet geheel en al onbekend. Maar soms wordt dat beleefd en niet altijd. En ook niet door een ieder. In ieder geval niet door een ieder met diezelfde overtuiging en met diezelfde vastigheid. Maar ook voor iemand die door genade de Heere heeft mogen leren kennen. En die de Heere heeft mogen leren liefhebben. Is de dood toch de scheiding? De scheiding van alles wat je hier op aarde lief was. De scheiding ook van ziel en lichaam. De uiteenscheuring van wat in de schepping verbonden werd. En dan het graf met de verschrikkingen van het graf. Het is loslaten, het is ontbonden worden, maar ook tot ontbinding overgaan. En het is ook na de dood rekenschap afleggen. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En als je nou altijd daar maar overheen kon zien. Maar dat is ook niet zo. Gods kinderen moeten ook die reis maken. En dat is een eenzame reis, want je gaat alleen. En als dan in die eenzaamheid van het te moeten sterven het geloofsoog duister is, dan is er toch vrees. Dat is de eerste reden. De tweede reden, ja, Hiskia had op dat moment ook nog geen opvolger. Hij had nog geen zoon. Hij had nog niemand die zijn plaats kon innemen en op zijn troon kon zitten. En dat brengt hem tot de bange vraag of God vergeten heeft om genadig te zijn. Of de toezegging een einde heeft. Want de Heere had dat toch beloofd. Dat er geen man zou ontbreken op de troon van David. Geen opvolger zou er ooit ontbreken. De Heere zou ervoor zorgen dat er altijd iemand zou zijn die op Davids troon zou zitten. Tenzij, ja en dan komt het heel persoonlijk naar Hiskia toe. En dan maakt hem dat nog extra benauwd. Ik zal hem mijn goedertierenheid in eeuwigheid houden, heeft de Heere van David gezegd. En mijn verbond met hem zal vast blijven. En ik zal zijn zaad in eeuwigheid zetten en zijn troon als de dagen der heidenen. En dan komt het. En dat kan Hiskia ook benauwd gemaakt hebben. Indien zijn kinderen mijn wet verlaten en in mijn rechten niet wandelen, Indien zij mijn inzettingen ontheiligen en mijn geboden niet houden, zo zal ik hun overtreding met de roede bezoeken en hun ongerechtigheid met plagen. Is dat misschien aan het geschieden? Is het misschien een oordeel Gods over Hizkia's leven, omdat hij in de ogen des Heren de geboden des Heren ontheiligd heeft en de inzettingen des Heren nagelaten heeft? En is het om die reden dat de Heere nu deze tijding brengt en dat hij nu sterven moet in het midden van zijn dagen, en dat de Heere daarom zijn beloftenissen afsnijdt, belofte die hij aan Davids huis gedaan heeft? Zijn het zijn zonden die de Heere op hem bezoekt? En dat brengt hem bij de diepste nood van zijn leven. Voelt u wel? Nu hij het feit dat hij geen opvolger heeft in het licht van wat de Heere gezegd heeft wel moet herleiden tot de vraag: Heere, is het dan om mijnentwil? Is het dan om mijn overtredingen? En die lagen er. Die lagen er. Er zijn zonden in zijn leven geweest. We hebben dat in de voorgaande prediking ook al gemerkt. Bezoekt de Heere dat? Hij heeft wel schuld beleden. De Heere is er ook wel overheen gekomen in die zin dat hij Jeruzalem verlost heeft en dat hij het gebed van de koning als voorbidder ook genadig heeft willen horen. Maar ligt die schuld misschien toch nog open? En is het in de ogen des Heeren daarom zo ernstig dat hij nu ook zelfs met het huis van David een einde gaat maken? En ik zei, en dat brengt Hizkia tot zijn diepste nood. Wat is zijn diepste nood? Dat hij sterven moet? Nee. Dat hij geen zoon heeft die hem op kan volgen? Ook dat niet. Dat hij voor God moet verschijnen en rekenschap moet afleggen terwijl zijn zonden niet bedekt zijn. Terwijl zijn zonden niet weggenomen zijn. De last van zijn zonden. En dat veroorzaakt zijn diepste nood. Hij moet sterven. Hij moet God ontmoeten. En hij kan het niet. Hij kan niet voor zijn rechter verschijnen. Hoe we dat weten? Nou, dat blijkt uit het 14e vers. Dat vers waar hij spreekt over zijn bidden dat hij met piepen en kirren vergelijkt. Maar vooral uit die laatste woorden van dat vers: ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Wat valt op? Dat hij niet om genezing bidt. Zelfs dat niet. In ieder geval niet in de eerste plaats. Maar waar hij wel om bidt, dat is dat de Heere het voor hem op wil nemen. Dat de Heere voor hem in wil staan. Dat de Heere zijn borg wil zijn. Dat de Heere zijn zaken zal willen behartigen. Want dat is een borg. Dat de Heere zijn verloren zaak in zijn hand wil nemen. Dat de Heere in zijn plaats wil staan. Waarom heeft hij een borg nodig? Wie heeft er een borg nodig? Iemand die aan het eind is. Iemand die zichzelf niet helpen kan. Iemand die zijn eigen voorspraak niet zijn kan. Iemand die zijn eigen schuld niet betalen kan. Iemand die zichzelf niet verlossen kan. Die heeft een borg nodig. Een mens die verloren is en die het ook verloren geeft. Die capituleert. En zo zijn het, naar zijn eigen getuigenis, bij Hizkia ten diepste zijn zonden die hem zijn aangezicht naar de wand doen keren en die hem doen bidden en smeken. En ziet u, zo is Hizkia hier inderdaad een tollenaar geworden. Een tollenaar, een smekeling, iemand die niets heeft. Iemand die niets meer bezit, iemand die niets meer aan de Heere kan aanbieden. Oh, maar hij had dan toch in zijn vroegere leven zoveel gedaan. Er waren toch zoveel duidelijke bewijzen van het werk Gods in zijn ziel. Het was toch vrucht van het werk van de Heilige Geest dat hij het volk bij het begin van zijn regering al voorging op die weg van reformatie. Hij had toch de goede keus mogen doen en hij was toch ook tot zegen van zijn volk geweest toen hij hen aanspoorde en stimuleerde om die weg te gaan van terugkeer naar de Here. Daar herinnert hij de Here toch zelf aan. Of moeten we dat dan misschien zien als het gebed van een fariseer? Is het dan misschien zo dat Hiskia in de uiterste nood van zijn leven toch naar een strohalm zoekt? En dat hij zich dan toch aan zijn eigen deugden en gerechtigheden zoekt vast te klampen? Is hij dan naast die tollenaar in dezelfde worsteling ook nog inderdaad een fariseer als hij tot God zegt: Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed in uw ogen is gedaan heb. Helemaal begrijpen doen we dat niet, of wel? Is dat de taal van de eigengerechtige fariseer? Zoekt Hiskia toch nog een beetje steun, een grond te hebben in wat hij dan denkt dat verdienstelijk voor het aangezicht van de Heer is? En probeert hij door de Heer daarop te wijzen, de Heer tot andere gedachten te brengen? Als hij tegen de Heer zegt: Heer, maar ik heb toch uw weg gebewandeld en ik heb toch uw woorden gehouden en ik heb toch uw inzettingen betracht. U moet niet vergeten dat de omstandigheden waarin Hiskia verkeert totaal anders zijn dan de omstandigheden waarin die fariseer in de gelijkenis verkeerde. Die mankeerde niks. Die kon in alle gezondheid en in alle gemoedsrust naar de tempel gaan. En die kon in alle gezondheid zelfs ook nog een plekje vooraan in de tempel uitzoeken. Maar Hiskia ligt op zijn ziekbed en Hiskia heeft de doodstijding gekregen en Hiskia heeft een geweten dat hem zwaar beschuldigt. En Hiskia heeft de duivel op bezoek gekregen die hem tot wanhoop zoekt te brengen en die hem in de wanhoop zoekt te verstrikken. Dus je moet zo toch maar niet direct een vergelijking treffen tussen Hiskia en die fariseeën. De omstandigheden verbieden dat. Bovendien, we lezen in vers 3 ook: en Hiskia weende ganseer. Wenen hoort niet bij een fariseer. Fariseërs hebben geen reden om te wenen, want ze hebben claims. Ze hebben greep op God, zo denken ze. God is aan hen wat verplicht. Dan hoef je niet te wenen. Dan kun je je eisen indienen bij de Heere. Dan kun je de Heere zeggen: Heere, ik heb dit gedaan en nou bent u verplicht om dat te doen. Fariseërs vragen tenslotte ook niets. Die zeggen alleen maar wat ze gedaan hebben. Nee, al lijkt het er op het eerste gezicht misschien een beetje op dat Hiskia een fariseer was. Hij was het echt niet. Wat is het dan? Wijst hij op zijn eigen gerechtigheden? Nee. Als hij zegt: Heere, ik heb voor uw aangezicht gewandeld met een volkomen hart. In waarheid. Ik heb gedaan wat goed is in uw ogen. Dan zegt hij niet tegen de Heere: Heere, kijk eens wat een goede dienstknecht u aan mij gehad hebt. Wat een trouwe zoon u aan mij gehad hebt. U hebt niets op me aan te merken. U kunt niets op me aanmerken. Dan zegt hij niet wat hij gedaan heeft. Maar dan bedoelt hij te zeggen: Heere, dat hebt gij allemaal in mijn leven gedaan. Dat ik zo was, dat ik zo mocht zijn, dat ik zo gewandeld heb. Dat is omdat u dat in mijn ziel gelegd hebt. Dat is vrucht van uw genadewerk in mijn leven. Dat is mijn werk niet geweest. Maar dat is uw werk. Dat kwam daar vandaan. De genadeblijken heeft hij in zijn leven ontdekt. En als hij die genadeblijken ziet, als hij die wonderen werken van de Heere aanschouwt, Als hij ontdekt in zijn leven wat hij al eerder wist, dat de Heere naar hem om wilde zien. En dat de Heere die keuze in zijn hart gelegd heeft. En dat de Heere hem gewillig gemaakt heeft. En dat de dienst des Heeren waarde voor hem kreeg. En dat lieflijk was de vrezen des Heeren. En dat daar zijn hart helemaal naar uitstrekte. En dat hij met een begeerte des harten in de wegen des Heeren wandelde. En dat het gebod des Heeren voor hem heilig geworden was en rechtvaardig en goed, en dat hij niet anders begeerde dan te bidden: Heere, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat ziet hij als werk van Gods genade. En nu breekt dat allemaal in één keer af. En nu zal hij zo moeten sterven. Nu heeft voor zijn besef de toezegging een einde. Nee, het is geen fariseersgebed, weest u gerust. Al zal een kind des Heren, als hij eerlijk is, zichzelf ook menigmaal van geveinsdheid moeten beschuldigen. En van een heimelijk grijpen naar eigen gerechtigheden en gronden in zichzelf. Maar zo was het hier bij Hiskia in ieder geval niet. Maar nu weet hij wat God in zijn leven gedaan heeft. Maar het werk Gods heeft nog geen voltooiing gekregen. En dat is het probleem. Heeft het dan geen waarde wat er was? Jazeker heeft het waarde. Zijn de gaven dan niet rijk? Zeker zijn de gaven rijk. Is de keuze in het hart dan niet een wonder? Zeker is dat een wonder. Is de hartelijke begeerte om de Heere lief te hebben en in zijn wegen te wandelen dan geen blijk van Gods goedertierenheid? Zeker, dat is allemaal waar. Gaven Gods, rijk en heerlijk zijn ze. Maar de gever. En waar zijn zijn zonden nou gebleven? En waar is zijn ongerechtigheid gebleven? Die worden daar toch niet door weggenomen. Hij heeft met een volkomen hart de Heere gevreesd. Heeft hij daarmee vergeving van zonden? Hij heeft een goede keus mogen doen in alle oprechtheid. Heeft hij daarmee vergeving van zonden? Hij heeft hartelijk gebeden: Heere, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Heeft hij daarmee vergeving van zonden? Gemeente, hebben we daarmee vergeving van zonden? Kennen we daarmee het borgwerk van de Heere Jezus Christus? Oh ja, er zijn mensen die er tevreden mee zijn als ze wat van de Heere ontvangen hebben. Als ze eens een uitredding gehad hebben en een gebedsverhoring enzovoort. En die daar hun hele zaligheid opbouwen en die daar hun grond van maken. En die daarom denken dat nu dat gebeurd is en nu de Heere dat is gegeven heeft, dat het dan ook wel goed zal komen. Hun oplossing is heel simpel, maar voor Hiskia was het niet zo simpel. En stel nu eens dat, het zij zijn vrouw, het zij een van zijn hovelingen naar Hiskia gekomen was. Het zij dat de profeet Jesaja misschien zo tot hem gekomen was met bemoedigende woorden. En dat iemand hem gezegd had: maar Hiskia, luister nou eens en u weet dat toch wel. En de keus was er toch en de hartelijke begeerte om de Heere te vrezen. En de Heere heeft zich meer dan één keer niet onbetuigd gelaten. En de Heere heeft uitgered en de Heere heeft doorgeholpen. En de Heere heeft die bevrijding gegeven, die wonderlijke bevrijding. En toen lag het toch in uw hart om de brieven voor het aangezicht van de Heere uit te spreiden. En Hiskia zal zeggen: dat is allemaal waar. Maar dat is geen grond om op te sterven. Ja, maar de Heere heeft toch beloofd: ik zal de vlijt van die hem zoekt vergelden. De Heere heeft toch beloofd dat hij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. De Heere heeft toch beloofd, en er zijn toch zoveel toezeggingen en beloften in het woord van God. En Hiskia's reactie zou alleen maar deze geweest zijn: ik moet het uit zijn eigen mond horen. De ontdekte ziel weet dat geloven niet zo eenvoudig is. Als ooit beleefd en ervaren wordt dat geloven een gave Gods is. Een werk van de onwederstandelijke geest, dan is het dan als wij aan het eind zijn en niets meer over hebben. En dan heb je een Bijbel vol met beloften. Dan heb je een woord dat iedere keer weer spreekt van de goedertierenheid Gods. En daar twijfelt een mens niet aan. Want dat is waar, maar is het voor mij waar? Het moet ook persoonlijk worden toegepast en toegeëigend. En je moet het van binnen horen. En dan kun je niet meer volstaan met dit was er en dat deed de Heere. En toen sprak de Heere en daar redde hij uit. Als je dan de tijding krijgt, je moet voor God verschijnen. En je zonden reizen nog tegenover je op. En je weet niet van dat bedekkende bloed van Christus. Ja, je weet er theoretisch wel van. Je weet er naar de waarheid wel van. Maar je weet er niet van dat de Heere door zijn geest dat aan je ziel heeft aangebracht. Gemeente, dan kunnen we met al die genaden die we ontvangen hebben nog niet voor de Heere verschijnen. Dan zal de Heere moeten zeggen, mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dan kun je niet volstaan met wat er jaren geleden was. Dan kun je niet volstaan met wat er is een keer, of misschien meer dan één keer, of misschien wel 100 keer in je leven geweest is. Er is maar één grond waarop we staan kunnen in dat uiterste crisisuur. Gij zult sterven en niet leven. En dat is, geef mij Jezus. Wees gij mijn borg. Maar hoe komt het dan dat Hiskia daar nog zo onkundig van is? En hoe komt het dan dat er vele van Gods kinderen jarenlang daar onkundig van kunnen zijn? Kan dat dan eigenlijk wel? Gemeente, er zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. De één, en die zijn er, en dan moeten we maar zien of dat in ons eigen leven van toepassing is. Er zijn er van Gods kinderen die oprecht inderdaad de Heere hebben leren nodig krijgen. En die de keus hebben gedaan en zo meer. Maar die toch slechts vage begrippen overhouden van het werk van Gods genade. Die traag zijn om te verstaan. Die in geestelijk opzicht ook lui zijn. Ik denk dat dat bij verschillende van Gods kinderen een oorzaak is. Die geestelijk lui zijn en daarom het eigenlijk al een beetje te veel moeite vinden om nou eens een boek te grijpen waar ze onderwijs in kunnen krijgen. Lui zijn in geestelijk opzicht omdat er zo weinig tijd overblijft. Ach, ze laten eigenlijk maar zo weinig tijd overblijven om zichzelf te oefenen in de overdenking van Gods genadewerk. En om het woord van God toegelegd en verklaard in goede lectuur tot zich te nemen. Ze zijn veel te veel met aardse dingen bezig. En dan moeten ze zich ook maar niet verwonderen en verbazen dat ze ten aanzien van de geestelijke kennis altijd maar op datzelfde lage niveau blijven staan. Geldt dat van u misschien? Dat er wel eens wat geweest is en dat er echt wel eens een keer heimwee en verlangen naar de Heere geweest is. En dat er echt wel eens een keer momenten geweest zijn dat het, ja, u ook kon zeggen, het is mij goed om nabij God te wezen. Maar dat het daar maar bij blijft en dat er geen vorderingen zijn en geen vooruitgang en dat het allemaal maar op datzelfde niveau blijft. Heb er alsjeblieft niet genoeg aan, maar zoek eens naar de oorzaak waarom er geen voortgang is. En waarom veel van het evangelie, van de waarheid Gods voor u nog, wat de bevindelijke kant betreft, nog onbekend en onduidelijk gebleven is. Zit het in die geestelijke luiheid? Zit het in die traagheid? Zit het misschien in deze oorzaak dat aardse leven even u zo bezighoudt en helemaal opslokt? Er zijn er ook die veel te haastig zijn. Die een belofte hebben gekregen en een ervaring hebben gehad en is echt wat hebben meegemaakt. En die denken dat dat nou alles is wat ze menen nodig te hebben. En die het ermee doen. En die dat beschouwen als hun zaligmaker. Maar geen wonder dat dan de persoon en het werk van de ware, van de enige zaligmaker, verborgen blijft. En dat ze daar niet van mee kunnen praten. En dan is er ook dit. in al zijn bemoeienissen met de zijnen, in al de dingen die de Heere in het leven van zijn volk en kinderen doet, doet de Heere het naar zijn welbehagen. En zoals hij in het natuurlijke de een veel geeft aan aardse goederen en de ander weinig. De een met een goede gezondheid begiftigt, terwijl de ander al kwakkelend en ziekelijk door het leven moet. De een veel voorspoed geeft en de ander veel tegenspoeden op zijn weg doet ervaren. Zo doet de Heere het in het rijk der genade en in zijn bemoeienissen met zijn kinderen ook. Hij geeft de een meer dan de ander. Hij geeft de een meer inzicht dan de ander. Hij doet het naar zijn vrijmacht. Hij deelt naar zijn welbehagen uit. En als hij, en dat is schriftuurlijk, als hij de zijnen leidt en onderricht, dan doet hij dat. Ik citeer nu eens even een woord uit de profetie van Hosea in het 11e hoofdstuk. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam ze op zijn armen. Maar ze bekenden niet dat ik ze genas. Ik trok ze met mensenzelen, met touwen der liefde. En ik was hun als degene die het juk van hun kinnebakken oplichten en ik reikte hem voeder toe. Ziet u, daar zit ook in dat de Heere dat met onderscheiden trap en maat doet. En als ik dat zo zeg, dan zeg ik dat per se zo, omdat dat ook een uitdrukking is uit onze Dordtse leerregels. Met onderscheiden trap en maat leidt de Heere de zijne. Ik leerde Efraïm gaan, zoals een moeder een kind leert lopen. Stap voor stap. Met vallen en opstaan. En nou is een wedergeboren mens is een nieuw schepsel. En zo iemand heeft in het allereerste begin al alles. Alles heeft God al aan al zijn kinderen vermaakt. Daar zijn ze kinderen voor. Kinderen en dus ook erfgenamen. En al de schatten en de rijkdommen van Gods genade in Christus zijn voor hen. Ze hebben alles. Ze hebben ook vergeving. Ze hebben ook de Heer Jezus als borg en zaligmaker. Maar ze moeten er nog oog voor gaan krijgen. Anders gezegd, het moet hen nog worden toegepast. Het moet hen nog worden deelachtig gemaakt. Het moet stuk voor stuk aan hen worden geopenbaard. Ik leerde Efraïm gaan. Ik lichtte het juk van het kinnebakken af en reikte hem voeder toe, zoals een boer zijn beesten voert. Zo doet de Heere dat. Zo geeft de Heere wat hij op dat moment denkt dat nuttig en nodig is. Zo geeft de Heere in zijn wijsheid als een vader. Als een verzorger wat nodig is in die omstandigheden. En hij deelt uit Christus. Ik kan het ook met de woorden van de Heere Jezus zeggen als het over de Heilige Geest gaat. Hij zal het uit het mijne nemen. Uit heel die schat van Christus' verlossingswerk gaat de Heilige Geest het nemen, alles in één keer? Nee, beetje bij beetje en hij gaat het toepassen. Als ik het zo zeg, begrijpt u het dan? Het objectieve dat er is, moet ook nog subjectief beleefd worden. En dat kan alleen maar als het persoonlijk wordt toegepast. Hiskia had alles. De Heere Jezus was zijn borg. Geen twijfel aan. Hiskia had een eeuwige toekomst. Hij had God tot vader. Hij had in Christus het verzoenend werk van Christus vergeving van zijn zonden. Maar het moet hem allemaal nog thuis bezorgd worden. Het moet hem allemaal nog deelachtig gemaakt worden. En dat is nou wat de apostel noemt opwassen. En toenemen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. En hoe komt het dan dat er in het leven van mensen die dan die zekerheid niet hebben, toch wel eens hoop is? Hoe komt het dan dat er in het leven van mensen die zo aangevochten worden en die zoals Hiskia hier in onze tekst voor de poorten van de dood liggend zo beangst en benauwd is, dat er in het leven van zulke mensen toch wel eens tijden zijn dat ze er wel overheen kunnen zien?
En dat ze wel eens een keer toch echt hoop zullen hebben. En dat er in de beleving toch ook wel eens momenten zijn van de vreugde des heils. En al durft zo iemand het dan niet zeggen dat hij vergeving van zonde heeft. Hij is niet zonder hoop. Hij is niet zonder verwachting. Hoe komt dat dan? Wel, gemeente, dat komt omdat objectief alles in orde is. Van Gods kant is alles in orde voor al de zijnen. En daar komt het vandaan. Dat ook zij die zonder zekerheid zijn, niet zonder hoop zijn. Maar ze moeten verder geleid worden. En er is nog veel meer in die schat en rijkdom van Christus en van Gods genade dan ze ooit hebben beseft. En dat meerdere, daar mogen ze toch ook naar staan. Ach, weet u wat de Heere doet? De Heere gaat daar plaats voor maken. Dat was ook een van de bedoelingen van de Heere toen hij Hiskia daar op dat ziekbed neerlegde. En toen hij hem die tijding liet brengen, gij zult sterven en niet leven. Niet omdat God wreed is en onbarmhartig, maar omdat de Heer nog veel meer aan Hiskia kwijt wilde, waar hij tot op dat moment nog geen ruimte voor had. De Heer maakt er langs welke weg dan ook plaats voor. En hij legt dat gebed in de ziel, in het hart. Wees gij mijn borg, want de geest heeft geen ander doel dan Christus te verheerlijken. Zijn er mensen wiens beeld ik vanmorgen getekend heb, die iets herkennen van wat er in Hiskia's leven lag en wat er in zijn ziel omging? Wie heeft een hart dat echt met Hiskia meeworstelt en zegt, Heere, wees gij mijn borg? Er zijn wel dingen in mijn leven waar ik de oorzaak van de bron voor moet zoeken bij de Heere en bij zijn genadewerk. Dingen die ik uit de natuur en uit mijn bestaan nooit verklaren kan. Dingen die bij God vandaan komen. En daar kan mijn ziel wel eens van vreugde over opspringen. Maar als ik eraan denk dat ik straks voor God verschijnen moet, dan durf ik niet, dan kan ik niet. Ik heb de borg nodig. Ik heb de kennis van de zaligmaker nodig. Ik heb de verzoenende kracht van dat bloed van Christus nodig. Zijn er zulken in ons midden? Dan alleen als de Heere dat aan onze ziel bekend maakt en als hij dat verklaart vanuit het objectieve in het subjectieve. Als dat de Heere behaagt te doen, dan kan een mens ook sterven. Dan kan Paulus zeggen, het is me beter om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. En daarom dat zij toch altijd maar weer de verzuchting in het leven van verloren mensenkinderen in zichzelf. Geef mij Jezus. Kan een mens zich ontzettend arm en leeg voelen. Dan heeft hij ook geen hoge dunk meer van zichzelf. Dan kan hij de genade bewijzen van de Heer in zijn leven nog wel eens terugleiden. En dan kan hij het allemaal nog wel eens zien. Dat heeft God gedaan en dat heeft God gedaan. Maar het kan zelfs ook nog zo wezen dat dat ook nog een keer uit je handen valt en door je vingers heen glipt. En dat je er helemaal niets meer van kunt bezien en helemaal niets meer van kunt vasthouden. Nog armer, nog leger schudt de Heer een mens dan uit. Ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht gaan van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niets dan klacht op klacht. Dat is ook de taal van een kind des Heren bij tijden. En toch geen reden tot wanhoop. Waarom niet? Omdat er misschien in die armoede en in die leegheid een grond ligt, ook dat niet. Nee, er ligt in onze gerechtigheden geen grond, er ligt in onze keus geen grond, er ligt in de begeerte van ons hart geen grond, er ligt in onze goede werken geen grond, er ligt in de beleving van onze armoede geen grond, er ligt in die nood en in die ellendigheid en in die verlorenheid zoals we die doorleven geen grond, er ligt in onze tranen geen grond, in onze worstelingen niet. Waarom is er geen reden tot wanhoop voor armen en ellendigen? De enige grond ligt in wat hij is, wat God is en wat God van zichzelf gezegd heeft. Dat de Heere de hoop van zijn ellendigen niet beschaamt. Dat de Heere het geroep van zijn ellendigen hoort. Dat de Heere schoon oneindig hoog op hen het oog slaat, die nederig knielen. dat de Heere gezegd heeft dat hij getrouw en waarachtig is. Dat de Heere gezegd heeft, ik zal maken dat hun werk in de waarheid zijn zal. Dat de Heere gezegd heeft, en alles wat er dan maar door de Heere gezegd heeft, waarin de vastigheid van zijn trouw en de onwankelbaarheid van zijn verbond in blijkt. En dan mag zo'n arme ellendige zeggen, maar wat klaag ik, Heer der Heren. Mijn begeren is tot u, voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen. De Heere hoort zo'n geroep. De Heere hoort het als wij niet meer kunnen doen dan piepen en kirren en zuchten en steunen in de angsten van onze ziel. De Heere hoort het en hij weet het als een mens niet meer uit kan brengen dan alleen maar die kreet, die zucht, die noodkreet. Wees gij mijn borg. En al veroordeelt mijn geweten me dan. En al zegt de duivel dan, je hebt er geen recht op. Dan is het voor de Heere nog niet verborgen. En dan zegt de Heere, op zulken zal ik zien. Ja, op zulken zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. Amen. We zingen Psalm 9, het 10e en het 13e vers. Laten we samen de Heere danken. U hebt ons uw woord weer gegeven, Heere. Onderwijs uit het heilige evangelie mochten we ontvangen. We hebben gezien hoe een mens in worsteling was bij u aan de troon van uw genade. Niet om aardse noden alleen en in de eerste plaats, niet om gezondheid, maar
Een mens die worstelde met zijn zonde en met de noodzaak van de vergeving en van de kennis van een borg. Heere, als dat dan bij Hiskia zo door u zelf gewerkt is, dan blijkt daar toch ook uit hoe nodig het is in het leven van een ieder mens. We hebben allemaal straks die weg te gaan. En we hebben dat oordeel al aangezegd gekregen. Of het nu binnenkort of over jaren pas uitgevoerd en voltrokken wordt, maar het komt. Je zult sterven en niet leven. Kunnen we sterven? Hebben we een borg? Zijn onze schulden en zonden weggedaan? Verzoend, bedekt door het bloed. Heren, dat zijn de dingen waar we mee bezig moeten zijn. Dat zijn de dingen die u zelf aan de orde wilt stellen. O, wij bidden van u, geef ons die genade. Dat wij in de weg van het gebed ook tot u de toevlucht mogen nemen. En dat wij niet rusten voordat wij u hebben horen zeggen in ons leven, uw zonden zijn uw vergeven. Voordat wij hem, die gij gegeven hebt tot een borg en zaligmaker, hebben leren kennen. En dat wonder mogen kennen in ons leven, Heere, dat hij die geen zonde gehad of gedaan heeft, om onzentwil tot zonde werd gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, pas uw woord toe aan het hart van een ieder van ons. Geef dat diegenen die worstelen met deze dingen bemoedigd mogen worden om aan te houden bij u. In de wetenschap dat gij degene die zo met uw genade worstelen en met de noden van hun ziel werkzaam zijn, bij u geen onbekenden zijn. Laten we niet rusten op enige grond buiten die ene grond, Jezus Christus. En wilt gij ons door uw geest daar zicht op en licht in geven. En als wij van deze dingen totaal vreemdelingen zijn, Heren, ach, u hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. Raak met die almachtige hand dat onverbroken, dat harde, dat weerbarstige zondaarshart aan. En het zal breken en het wordt anders. Heere, doe gij wonderen van genade. En laten wij toch beseffen dat inderdaad één ding nodig is. Schenk uw zegen, Heere, en maak gij uw weldaden heerlijk. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 143, het zevende vers. Heer, doe mij spoedig ademhalen. Wil mijn bezweken geest bestralen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.